Goedemorgen allemaal. Ik wil ook een stukje lezen uit het Evangelie van Matthäus. Ik ben niet zo goed in gedichten. Ik praat liever als schrijven. Ja. En in Matthäus hoofdstuk 28 lezen we ook een stukje over die opstanding. Nu, ik weet niet of die ooit opgevallen is, maar de opstanding is één van de voorvallen in de Bijbel die door elk evangelie op de een of andere manier vernoemd wordt. Dus dan moet dat toch wel heel belangrijk zijn dat alle evangelisten het over datzelfde onderwerp willen hebben, ieder op zijn eigen manier. Dank u wel. En ik denk ook dat opstanding één van de meest geschiedkundige bewezen feiten is. Soms denken we van niet, maar dat is toch wel waar. Sommige mensen die denken, de Bijbel, ja, dat is een oud boek en er staan heel veel fouten in en tegenstellingen in. En soms komen de mensen dan eens ooit naar mij en die zeggen, ja, maar Martijn, dit boek staat vol tegenstellingen. En dan zeg ik altijd, noem maar één. En dat weten ze het natuurlijk niet. En anders vraag ik, en hoe weet je dat? Ja, van horen zeggen, want gelezen hebben ze hem ook meestal niet. En dan denk ik, jongens, we zijn daar niet eerlijk in. De Bijbel is meer bewezen als alle geschriften van Plato. En die gelooft iedereen. Dat vind ik gek. Het is van dezelfde tijd en er zijn een paar geschriftjes van en hier zijn honderden manuscripten van en dit geloven we niet en Plato geloven we wel. Ja, en dan denk ik, waarom is dat toch? Ja, en zo ook in dit evangelie iets over die opstanding. En ik wil daar een paar verzen van lezen en iets over zeggen. En er staat laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er was een grote aardbeving, want een engel had des Heren daalde uit de hemel neer en kwam nader. Hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar hij gelegen heeft en ga terstond weg en zeg zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. Zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. Nu eigenlijk, het zijn maar een zevental versjes die gelezen hebben, maar er staat zoveel in. Hè. Die Bijbel is zo rijk in alles wat erin staat. Maar we gaan eens een paar versjes eruit pikken. Namelijk het feit dat die wachters in vers 4 staat, de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Dus die bewakers die toch al het een en het ander gewend waren, die zagen die twee engelen en die werden zo door vrees bevangen alsof ze dood neervielen. En dan gaat die engel naar de vrouwen toe en dan zegt hij iets heel speciaals. Hij zegt tegen die vrouwen, wees gij niet bevreesd. Met andere woorden, dat die bewakers bevreesd zijn, dat is normaal, dat mag, dat is ook goed ook dat ze maar bevreesd zijn. Maar gij hoeft niet bevreesd te zijn. En ik dacht, dat is raar, waarom hoeven zij niet bevreesd te zijn, de anderen wel? En wel, het staat erachter, hij zegt, de bewakers werden door vrees bevangen, en tegen die vrouwen zegt hij, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt. Die vrouwen waren op zoek naar Jezus, en dan hoefde niet bevreesd te zijn. Van het moment dat wij als mensen naar God zoeken, dan hoefde van diezelfde God niet bang te zijn. Ja? Wie mij zoekt, zal mij vinden, zegt de Bijbel. En dat is ook zo, maar te weinig mensen gaan op zoek naar God. Ze gaan liever op zoek naar andere dingen om rust in hun leven te krijgen. En ze vinden het niet. En ze vinden het niet bij de drugs, ze vinden het niet bij de seks, ze vinden het niet bij alternatieve dingen, ze vinden het nergens niet. Want er is maar ene die gezegd heeft, kom tot mij en ik zal u rust geven. En dat was Jezus. En daarom zegt die engel, ik weet, die engelen wisten dat. Dus engelen weten wat hier op aarde gebeurt. Ik weet niet of je daar ooit bij stilgestaan hebt. En de Bijbel zegt dat ook, de engelen kijken toe. En ze weten dingen. En dus ze wisten hier, die twee vrouwen zijn op zoek naar Jezus. Wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Mensen, lezen uw Bijbel eens, zouden we die engelen zeggen. Hij heeft het toch gezegd? En ik heb het eens nagekeken, heeft het ongeveer 8 keer op voorhand gezegd dat hij de derde dag zou opstaan. En dus die engel zegt, hij heeft het toch gezegd. En als God iets zegt, dan is dat waar. Ja? Ik weet niet of je daar ooit bij stilgestaan hebt. Sommigen hebben dat mij misschien al horen zeggen. Ik denk dat je het op conferenties gezegd hebt, maar God kan niet alles, hè. We denken dat God alles kan, maar God kan niet alles. God kan niet liegen. God kan niet niet goed zijn. God kan niet niet rechtvaardig zijn. God is wie hij is en hij kan niet liegen. Dus als hij dat zegt, is dat waar. 3000 beloften in de Bijbel. En als God niet kan liegen, zijn ze dus allemaal waar. En als Jezus zei, ik sta erop na 3 dagen, dan doet hij dat. Ja, hij is toch God. Hij kan dat. Ja, maar niet alles. Hij kan niet liegen. Dus ik denk dat we eens moeten kijken als we die Bijbel lezen, wat staat daar nu en is dat werkelijk waar? En dan zegt hij zo, ik weet wie jij zoekt, Jezus de gekruisigde. 2 dagen geleden was dat gebeurd. Ja, voor ons is dat Goede Vrijdag. Vroeger, toen ik nog niet zo met deze dingen bezig was, toen dacht ik altijd, waarom noemen ze dat nou een Goede Vrijdag? Iemand die op een kruis ligt te sterven, gemarteld, dood te bloeden. Goeie vrijdag. Nou, ik vond er niks goed aan, dacht ik. Nou, als Christus niet zou zijn opgestaan, was er ook niks goed aan die goeie vrijdag. Want dan was het misgelopen. Ja? Als Jezus alleen maar gekruisigd was, en er stond niet achter wat hier staat, hij is hier niet, want hij is opgewekt. Ja? Wat hadden we dan aan die kruisdood? Ik weet niet of je daar ooit bij stilgestaan had, maar wat heb je aan een dode Christus? Niks. Ja? Hij kan ons dan misschien wel gered hebben, maar je hebt er niks meer aan. Ja? Onlangs is een tijd geleden in België nog gebeurd, dat een man een kindje redt dat aan het verdrinken is, en doordat hij dat kind redt dat aan het verdrinken is, verdrinkt hij zelf. Kind is gered, de redder is dood. Je kan niks meer doen voor dat kind of voor de rest van zijn familie. Dus als Jezus alleen gekruisigd was en we waren alleen gered, ja, wat dan hadden we dan nog aan die dode Christus? Ja? En daarom heeft hij moeten opstaan, dat kon niet anders. Jezus is niet in die dood gebleven. Trouwens, ik weet niet of het opgevallen is, als je door de handelingen leest, waar de apostelen gaan evangeliseren, die spreken nooit over... Denk eraan, Jezus is voor u gekruisigd. Jezus is voor uw zonde op kruis gestorven. Dat verkondigen die niet. En dat was ook heel logisch. Als in die tijd iemand zou gezegd hebben, Jezus is op kruis gestorven. Dan zouden die gewoon zeggen, ja, zo wat. Dat gebeurt hier elke dag. Dat was in die tijd heel gewoon. Trouwens, naast Jezus hingen er nog 2. In die tijd werden de mensen heel regelmatig gekruisigd. Dus er was niks nieuws aan. Maar zij verkondigde, staat er, het evangelie van de opstanding. Ja, dat was iets speciaals. Want al die andere gekruisigden die lagen nog in zijn graf. Maar dat Jezus opstond, dat was iets speciaals. Dus wij moeten niet zozeer preken, Jezus is op kruis gestorven voor onze zonde. En daar stoppen. Maar hij is opgestaan. We hebben een levende Heer. Anders zou hij voor ons niks meer kunnen betekenen. Ik heb er eens over nagedacht. Als Jezus niet zou zijn opgestaan, zou hij dan inderdaad de Zoon van God geweest zijn? Zou hij dat dan hebben kunnen bewijzen zonder de opstanding? Ik denk het niet. Zou er dan nog hoop voor ons geweest zijn als hij niet opgestaan geweest was? Ik denk het niet. Er is ook geen bewijs dan dat wij ooit zullen opstaan wat wij geloven als Jezus niet is opgestaan. Als Jezus zegt, ik ben met u alle dagen van uw leven, en zou niet opgestaan zijn, zou dat een leugen geweest zijn. Want dat kon niet bij ons zijn. We kennen allemaal de uitspraak, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, dat kan niet als hij doodgebleven was. Zie je, hij kon niet anders als moeten opstaan. En ik ga nog eens een tekst lezen in dat verband, in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Dat is een hoofdstuk in de Bijbel dat helemaal gaat over de opstanding. Maar we gaan het niet allemaal lezen, want dat gaat lang duren om dat allemaal uit te leggen. Ik ga er gewoon een paar versen van lezen. 1 Korinthe 15, vers 13. En daar zegt Paulus: indien er geen opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dus Paulus die zegt hier heel simpel: als Christus niet is opgestaan, dan zitten wij hier nou voor niks. Maar dan is uw geloof waardeloos. Als je toch in een dode Christus gelooft, dan is uw geloof waardeloos. Uw prediking is zonder inhoud en zonder inhoud ook uw geloof. Dus zegt hij, je moet die opstanding geloven, want anders heeft het geen zin. Vers 17, indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht en zijt gij ook nog in uw zonde. Ja? Dus Paulus zegt eigenlijk, die opstanding die maakt af wat het kruis begonnen is. Ja? We zijn gered, zegt de Bijbel, door de kruisdood, maar gerechtvaardigd door zijn opstanding. Dus zonder opstanding zou het kruis zinloos geweest zijn. Dus ik geloof dat wij eens meer en meer moeten gaan beseffen, dat Jezus, die leeft, die leeft, die leeft. Jezus zei, ik zal u niet als wezen achterlaten. Dat zou u wel gedaan hebben, als hij alleen gestorven en begraven was. Dus Jezus zegt, ik ben bij u alle dagen van uw leven. Dus hij is er nu op dit moment ook. Ja? En daarom dat die engel ook zegt, hij heeft het toch gezegd. Hij heeft het toch gezegd. En wij moeten meer gaan geloven wat de Bijbel nou eens eigenlijk zegt. Ja? Ik kom vroeger uit de katholieke kerk. Ja? En daar gingen al die, ja, maar dat moet je niet letterlijk nemen. Dat moet je geestelijk zien. Moet je niet letterlijk nemen. Ik heb eens over na zitten denken. Als alles in de Bijbel, wat je niet letterlijk moet nemen, maar geestelijk moet bekijken, eruit scheurt, dan denk ik dat je nog 1/4 van de Bijbel hebt. Ja, waarom zouden we dat niet letterlijk moeten nemen? Waarom zou Jezus niet letterlijk water in wijn kunnen veranderen? Ik kan dat niet, maar Jezus kan dat wel. Waarom zouden wij niet letterlijk over water hebben kunnen lopen? Waarom heeft hij niet letterlijk brood vermenigvuldigd? Ja, nu zei iemand tegen mij, dat moet je niet letterlijk nemen, dat moet je zien als dat iemand zo vrijgevig was om zijn brood te willen delen en daarom ging iedereen dat doen. Dat is gewoon een voorbeeld. Ja, ik zei, dat is toch raar, 5 broodjes en 2 vissen en halen wel 12 korven brood op. Resten, dan denk ik, ja, letterlijk of niet letterlijk. Mozes door de Rode Zee, zei me, dat moet je niet zo letterlijk zien. Dat was toen gewoon heel eb, dat was helemaal, en die konden gewoon daar doorheen lopen. Ja, nee, dat kan, hè. Het is wel raar dat het hele Israël, al die soldaten in dat beetje water dan verdronken zijn, maar ja, letterlijk. Ja, neem alsjeblieft de Bijbel zo letterlijk mogelijk. En als daar staat 12 korven, zijn dat 12 korven. En als dat is de Rode Zee splitst, dan splitst die zich. Dat is letterlijk. Sommige dingen niet. Sommige dingen niet. Als Jezus zegt, ik ben de deur. Ja, dan weet ik ook dat die deur niet Jezus is. Hè? Dat is figuurlijk. Ja, maar zo werkt dat ook bij ons. Wij zeggen ook dingen die soms figuurlijk zijn. Ik weet niet of ze dat spreekwoord hier in België, in Nederland hebben, maar in België wel, dat is zo'n spreekwoord. Als je niet zo zeker bent om iets te doen, dan zeggen we, eerst de kat uit de boom kijken. Ken je dat spreekwoord? Welke kat zit er dan in die boom? Dat is figuurlijk. Ja, en sommige dingen kun je ook niet dan vertalen, hè. Probeer dat maar eens in het Frans of in het Engels te vertalen. De kat uit de boom kijken. Die mensen bekijken nu zo, waar had jij het over? Ja, maar neem letterlijk wat letterlijk is. En zo is dat ook in de Bijbel. En zij vertelde de opgestane Heer. Jezus is opgestaan. Wat de meeste mensen niet weten. Op datzelfde moment gingen nog heel veel graven open. En al die mensen die eruit gekomen waren verschenen aan verschillende mensen. Ja? De opstanding der doden. Gelooft gij dat gij nog eens opstaat? Ik wel. Ja? Ik hoop dat ik dan een beetje groter ben. Maar ik wel. Ik geloof in de opstanding der doden. Jezus heeft verschillende mensen opgewekt uit de doden. En er viel me in een bepaald moment iets op. 3 mensen. Een meisje van 12, een jongeling van 19-20 en een Lazarus die al oud was. Meisje van 12, net gestorven. En hij wekte hem op. De jongeling van Naïm werd al naar het graf gedragen en hij wekte hem op. Lazarus, sorry, maar hij lag al te stinken in het graf, staat er, hè? Hij riekt al. En Jezus wekte hem op. Dus Jezus zegt voor mij, geen probleem, ik ben de waarheid, weg de waarheid en het leven. Of het nou 12 jaar is, 19 jaar is, 80 jaar is, pas gestorven of gezellig ligt al te stinken, maakt mij niet uit. Als ik zeg opstaan, is het opstaan. Ja, ik las eens een ding, ik vond dat wel heel mooi gezegd, die zei, toen Jezus voor het gras van Lazarus stond, zei, Lazarus, kom naar buiten. Gelukkig zei hem Lazarus, want als hij gewoon gezegd had, kom naar buiten, was het hele kerkhof leeggelopen. Zei. Ja. En ik denk dat dat waar is. Er komt een moment dat alle graven opengaan, zegt de Bijbel. En dat we weer opstaan en een verheerlijk lichaam krijgen. Prachtig, toch? Ja. Nu, ik had juist al gezegd, de apostelen, die gaven hun getuigenis van de opstanding van de Heer. Want ze waren er zelf bij geweest en dat gingen zij dus vertellen. Nu, als je dan nog verder denkt, ik heb daar nog over zitten na te denken. Stel dat Jezus alleen maar gekruisigd was en alleen maar opgestaan was. En daar was het bij gebleven. Ja? Dan liep hij nu nog ergens rond in Jeruzalem, denk ik, hè? Nee? En als we dan met hem moesten praten, dan moesten we elke keer naar Jeruzalem. Ja, misschien kon hij dan met zo'n appje, dat weet ik niet of je dat... Maar dan liep hij daar nog gewoon rond. Maar dat heeft hij niet, dat is niet gestopt. Hij is toen naar de hemel gevaren, met hemelvaart. En daar zat hij dus aan de rechterhand van de Vader. Nou, als het daar gestopt was... Dan had ik er helemaal niks aan, want dan zat hij daar boven in de hemel en dan kon ik toch niet komen. Maar wat gebeurde er na de hemelvaart? 14 dagen later? Pinksteren! En toen heeft hij de Heilige Geest uitgestort. En nu denk ik, dat is het evangelie. Ja, Jezus is gekruisigd, hij is begraven, hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan en hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En nou kunnen we er tegen. Nou hebben we iets aan de opgestaande Jezus. Hij leeft, hij is bij ons, hij woont in ons, zegt zelfs de Bijbel als we christen zijn. Ja? En dus hij kan mij helpen, hij kan mij troosten, hij kan me leiden op ieder moment van de dag. Ja? Want Jezus kan niet overal gelijk zijn, maar de Heilige Geest wel. De Heilige Geest Gods kan overal gelijkertijd zijn. En daarom denk ik dat wij moeten leren geloven in de opstanding van Jezus. En niet zozeer alleen maar in dat kruis. Ja, ik ga nog eens terug naar dat evangelie van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 28, daar lezen we dat voorbeeldje wat ik juist gegeven heb van die engel. En daar staat dus in hoofdstuk 28 het volgende bij, en dat viel me op een bepaald moment op. Hoofdstuk 28... En daar staat dus dat Jezus, of die engel zegt in vers 6, hij is hier niet, hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft, kom, zie de plaats waar hij gelegen heeft. Of met andere woorden, als je niet gelooft, kom maar zelf kijken. Ja? En gaat er stond weg, zeggen tegen de discipelen dat hij opgewekt is uit de doden, zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. Dus de apostelen... Die kregen op een bepaald moment bezoek van Jezus. Ja, ze zaten daar in die bovenzaal. En plots was Jezus in hun midden. En dan was hij weer, even later was hij weer weg. En dus zo hadden ze verschillende keren Jezus gezien. Maar wat me opviel in hoofdstuk 28 vers 16. Dan komt Jezus inderdaad in Galilea. Gelijk hij gezegd had daar door die engel. In vers 16, de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. Ik vind dat zo prachtig, hè. Dat die apostelen twijfelen, ja. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb nog regelmatig bepaalde twijfels. En vroeger voelde ik mij daar schuldig onder. En sinds ik dit gelezen heb, niet meer. Ik dacht, als die apostelen mogen twijfelen, die 3 jaar een stuk bij Jezus geweest zijn, ieder wonder gezien hebben, iedere preek gehoord hebben, al die dingen meegemaakt hebben, en dan zien ze Jezus na de opstanding en dan staat er, sommigen twijfelden. En dan ben ik zo blij dat Jezus hen niks, maar ook niks verwijt. Twijfelen is normaal, mensen. Je moog twijfelen. Niks mis mee. Het is alleen de vraag, wat doe je met uw twijfel? Als ik met mijn twijfel, ja, naar een andere twijfelaar ga, om daar eens over te praten met elkaar, dan gaan we alle twee naar huis met 2 twijfels, denk ik. En daarom, als je twijfelt, is niks mis mee. Maar als je twijfelt, zoek dan naar de waarheid. Wat is wel waar? Ik zeg het altijd zo, twijfel is het begin van een nieuw geloof. Kun je volgen wat ik bedoel ermee? Als je gaat twijfelen en gaat zoeken, kom je bij het ware uit, bij het geloof uit. En God heeft er altijd gezegd, wie mij zoekt, heb ik straks gezegd, die zal me vinden. Ja? En daarom, twijfelen is niks mis mee. Want er staat gewoon, hij trad naderbij en hij zei tot hen. En hij gaat gewoon verder alsof dat die twijfelaars niet gehoord heeft. Ja? Petrus, na de verloochening, de verloochening van Petrus, roept Jezus hem. En dan zegt hij, hebt gij mij waarlijk lief? Hebt gij mij waarlijk lief? En Petrus zegt, ja, ik heb u lief, ik heb u lief, ik heb u lief. Ja? En Jezus zegt, oké, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Je zegt, we gaan door, ik moet maar 1 ding weten. Houd je wel van mij, houd je wel van mij. God vraagt niet of we alles kunnen. God vraagt niet of we alles al begrijpen. Trouwens, ik weet niet of je dat gehoord hebt. Jezus is nooit met zijn Bijbeltje, of zijn Torah-rolletjes in die tijd, over de straat gelopen en gevraagd, begrijpt je het? Begrijpt je het? Begrijpt je het? Nee, hij zei iets anders. Wat zei hij? Niks dus. Wat zei hij? Geloof je het? Vertrouw je het? Dat zei hij. Ja, niet begrijp je. Ik ben meer dan 40 jaar met dit boek bezig en ik begrijp nog niet alles gelukkig. Want als ik het wel allemaal zou begrijpen, geloof ik niet meer dat dat een boek van God is, hè? God kunnen we niet begrijpen en God vraagt dat ook niet. God zegt, gelooft je mij, vertrouwt je mij. Ja, Job dacht al heel wat van God te begrijpen en te kennen. En God zegt, ja, waar waarde jij toen ik de aarde geschapen heb? Waar waarde jij toen ik de dieren geschapen heb? Vertel het mij eens. Wij kunnen God niet begrijpen. Maar God zegt, gelooft je mij? Wie in mij gelooft, ja, zegt de Bijbel, eeuwig leven, eeuwig leven. En dan denk ik, op basis van wat we vandaag weten, die 2 dagjes eigenlijk, hè, de kruisiging en de opstanding. Want eigenlijk wat die engel zegt, is in kort het echte evangelie, hè? Hij is gestorven en is opgestaan. Hij is gestorven en opgegaan, ja? De rest, daar komt, zegt hij nog. Maar dat is het toen evangelie. Hij is voor mijn zonde gestorven. En hij is ook weer opgestaan, want anders had hij niks kunnen betekenen niet meer, ja? Het laatste was ik ergens, en die man die zei tegen mij, op een bepaald moment hadden we het over God. En ik zeg toen tegen hem, en ik dacht, dat is eigenlijk gewoon net andersom, hij had wel gelijk. Ik zeg, ja, maar het is ook wel verwonderlijk dat er op aarde een mens heeft rondgelopen die God was. Nee, Martha, zegt hij, dat is niet waar. Daar heeft op aarde een God gelopen die mens geworden is. En toen dacht ik, dat is waar. Het is God die een mens geworden is om voor mijn zonde aan het kruis te sterven. Want uit mezelf kan ik mijn zonde niet goed maken. Dat gaat niet. Ik dacht dat vroeger wel, hè. Ik was daar heel theoretisch, heel logisch in. Ik dacht, als mijn hoopje goed groter is dan mijn hoopje slecht, dan kom ik er wel. Dat was toch goed geredeneerd, dacht ik, hè. Dus aan maar goede dingen doen, want hoe meer goed, dan kom ik er wel, want God is liefde en in zijn liefde stuurt hij niemand naar de hel als je goed je best doet. Ja, dat dacht ik allemaal. Totdat ik eens ging nadenken. Hoeveel goed moet je doen om een moord goed te maken? Zou ik niet weten. Hoeveel goed moet je doen om een leugen goed te maken? Ik zou het niet weten. Ja? En daarom zegt God, wie zondigt zal sterven. Ja, dat is de rechtvaardigheid van God. We hebben het altijd maar over de liefde van God en de goedheid van God. En dat is waar, maar hij is ook rechtvaardig. God haat zonde. Straks heb ik gezegd, een kind dat aan het verdrinken is, kun je redden. En die man had dat gedaan. Maar toen was die man gestorven, doordat hij zelf verdronken was. Was die man toen nog te redden? Die was niet meer te redden. Tenzij er iemand kwam die hem levend kon maken. Wat als Jezus met mij gedaan heeft. Ik was niet meer te redden. Al mijn zonde, dat was niet meer te redden. Tenzij er iemand was die me terug levend kon maken. En dat heeft Jezus gedaan. Ja? Want ik ben niet meer te redden. Ik heb dat eens uitgeteld. Hè? Je moet eens doen. Hè? Ik ken uw leeftijd niet, je moet dat toch eens doen. Gemiddeld doen we 10 zonden per dag. Gemiddeld, hè? Meer, denk ik. Maar in ieder geval, als je 10 per dag. Dan zijn er 3650 op een jaar. Van iemand die hier zit rond de 30 jaar, zijn er al dik 100.000. Ja? Tel maar eens uit op je leeftijd hoeveel zonden wij op ons geweten hebben. Hoeveel goed moet je dan doen om dat kwijt? Dat gaat toch niet, mensen. En daarom zegt God, dat doe ik ook niet. Ik vergeef u. Ik vergeef u. Want iemand anders heeft het in uw plaats betaald. Ja? Gratis voor niks. Het enige wat ik kan doen is zeggen, dank u wel. Dank u wel dat jij in mijn plaats aan het kruis gestorven bent. Ja? Ik weet niet of je in de zondagsklas dat verhaal vertelde om dat duidelijk te maken. Maar bij ons vertellen ze dan het volgende verhaal. Toen ik dat de eerste keer hoorde, was ik echt niet in de zondagsklas, maar het heeft me toch wel aangeraakt. Het is een verhaal, het is een fictief verhaal, maar het maakt dat heel goed duidelijk. Op een bepaald moment was er een rechter. En die rechter die moest een uitspraak doen over iemand die daar zat. Maar die iemand die daar zat, was zijn eigen zoon. En die rechter moest dus heel rechtvaardig oordelen over zijn eigen zoon. En die man had een diefstal gedaan. En de rechter zegt, meneer Jansen, ik veroordeel u tot een boete van 200.000 euro. Ja? Als je dat niet kunt betalen, gaat het de gevangenis in. Ja, voor de rest van uw leven. De uitspraak was gedaan. Hij gaat naar zijn zoon toe, doet zijn rechtersjas uit, zijn dingen af, pakt zijn portefeuille en zegt hij zijn zoon, hier is 200.000 euro. Mooi, hè? Dat is wat God gedaan heeft. God heeft gezegd, Martijn, ik moet u veroordelen voor eeuwig. Maar... En heeft hij zijn goddelijke jas uitgedaan, is hij op een kruis gaan sterven, en hij zegt, Martijn, als je dat geleefd, is de weg weer open naar de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik heb gezegd, dank u wel. Dank u wel. En ik hoop dat jullie dat ook allemaal zeggen, maar het kan alleen maar waar worden als hem ook is opgestaan. En dat geloven we. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat wij mogen weten dat jij een God van liefde zijt, een God van goedheid zijt, maar ook een God van rechtvaardigheid. En daarom moest u een oplossing vinden voor het zondeprobleem. Uit liefde wilde vergeven en uw rechtvaardigheid moet straffen. Heer, me dank u dat jij heel dat probleem hebt opgelost. Door aan een kruis te sterven in onze plaats, zodat de straf betaald is en dat je opgestaan bent om te bewijzen dat er ook eeuwig leven is. En dank u dat wij daarvan mogen gebruik maken, gratis en voor niks.
Hij heeft het voor één ieder gedaan. En we krijgen het op één voorwaarde. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En daarom bid ik u, Heer, dat dat vertrouwen, dat geloof in één ieder hier mag zitten. Dat we geloven, Heer, u bent daar in mijn plaats gestorven. Eigenlijk had ik daar moeten hangen. Maar als u daar hebt gehangen in mijn plaats, bent u ook opgestaan in mijn plaats. En mogen we zeker weten dat wij het eeuwig leven zullen hebben. Heer, ik wil u bidden dat je één ieder die hier zit wilt zegenen. Dat je hen ook wilt helpen met het besef dat wij een levende God hebben. Een levende Heer hebben. Iemand die naast ons kan staan op een moment dat moeilijk is. Iemand die onze gebeden hoort en wil verhoren. Ik bid u, Heer, dat we dat gaan beseffen. Heer, maar ik vraag u ook dat wij uw woord beter gaan bestuderen. Precies gelijk die engel zegt, hij heeft het u gezegd. En het staat allemaal in uw woord. Help ons om dat woord echt te gaan geloven, dat we op elke belofte gaan vertrouwen, dat we durven gaan zeggen, God, u hebt het zelf gezegd. Heer, en daarom mogen we weten dat u een God zijt die waarheid is, die niet kan liegen, en dat we uw woord ook ten volle kunnen vertrouwen. Heer, zegen zo een ieder hier vandaag met uw grote liefde in uw eigen naam. Amen.